Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Vanmiddag zal er een aangepaste kerkdienst zijn die om 3:15 begint hier in ons kerkgebouw en daar zal broeder Baan in voorgaan. Dinsdagavond om 8:00 zal er weer bijbelkring zijn. Aanstaande zondag zal er in de morgendienst, zo de heren wil, ook bediening van de heilige doop zijn. Vandaag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas en van volgende week is de ene collecte bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het 12e en het 16e vers van Psalm 22. Gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. En zij komen aan door goddelijk licht geleid. 12 en 16 van 22. Wij luisteren nu naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit Gods woord de geschiedenis van de Canaanese vrouw. We vinden die op 2 plaatsen, we lezen allebei die gedeelten. Eerst in Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28. En daarna uit Marcus 7, de versen 24 tot 30. Na de schriftlezing zingen we Psalm 146, het 4e vers. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, het 4e vers. Wij lezen dus eerst Matteüs 15 vanaf vers 21. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En dan dezelfde geschiedenis in de bewoordingen van Marcus, hoofdstuk 7, vers 24. En vandaar opstaande ging hij weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat het iemand wist, en hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, welke dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw van geboorte uit Syro-Fenicië. En zij bad hem dat hij de duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden. Want het is niet betamelijk dat men het brood van de kinderen neemt en het de hondekens voorwerpt. Maar zij antwoordde en zeide tot hem, ja, heren, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En hij zeide tot haar, om deze woords wil ga heen. De duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als ze in haar huis kwam, vond ze dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Maar wij gaan ook voorbeden doen voor zuster Van Kleef, die nog altijd in Dirksland ziekenhuis ligt. En, die daar, en eveneens is daar ook zuster Ali Knapen. En het is u vorige week al gezegd dat ze ernstig ziek is, dat haar ziekte verder gaat en dat het als minder met haar wordt. Wij willen ook bidden voor onze broeder Kees Alderlieste, bij wie een ernstige kwaal is ontdekt en die daarvoor verder onderzoek voor onder behandeling moet. Ook willen wij voorbeden doen voor zuster Struik uit de secretaris Nijgstraat, nu er in de afgelopen week een zuster van haar overleden is. Wij doen voorbeden en tegelijk ook dankzegging voor broeder Heijstek, ouderling Heijstek, die een aantal dagen in het ziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen. Aanvankelijk met de gedachte dat er hartproblemen waren, maar dat mag gelukkig meevallen en hij is na een paar dagen ook weer ontslagen en weer thuis. We hebben genoeg te bidden en te danken. Laten we voor Gods aangezicht naderen. Heren, we willen uw heilig aangezicht ook vanmorgen weer zoeken in ons gebed. Dat is ook een vast onderdeel van onze eredienst. We zijn ook samengekomen in wat de Bijbel al noemt het huis des gebeds, waar het gebed mag plaatsvinden. Niet alleen maar voor datgene wat er in die kerkdienst gebeurt, maar waar ook voorbeden en dankzegging gedaan mag worden. En op zichzelf is het al een groot voorrecht, heren, dat we zo'n plaats mogen hebben die we het huis des gebeds mogen noemen. En dat we daar ook gemeenschappelijk, gezamenlijk onze noden voor u de heren mogen uitspreken. En dat is toch met name daarom een grote zegen, omdat we daarin tegelijkertijd ook vrijmoedigheid van u de heren ontvangen om tot u te komen. Want gij nodigt zelf daartoe uit. En gij hebt van uzelf bekendgemaakt dat ge een horend God zijt. En dat er in de Bijbel staat, tot mij zal alle vlees komen. O Heere, wij bidden van u dat ge ons dan ook innerlijk die vrijmoedigheid wilt geven die we nodig hebben om op de rechte wijze voor uw heilig aangezicht te treden. Want van uw kant mag het. Maar van onze kant kan het vaak niet. Vanwege onze verkeerdheid, vanwege onze boosheid, vanwege onze verdorvenheid. En omdat wij niet eens weten te bidden gelijk het behoort. En daarom, o God, wij moeten niet alleen toestemming hebben om te komen, maar we hebben ook nodig de geest der gebeden, die het ons leert om op de rechte wijze voor uw aangezicht te treden en die ons leert onze nood en ellendigheid recht en grondig te kennen, zowel wat het natuurlijke als wat het geestelijke betreft. En we hebben daarbij ook nodig diezelfde geest die ons onderwijst in het gelovig bidden, in de naam van de Heere Jezus, zodat onze gebeden niet alleen een zinnetje bevatten, doe het om Jezus wil, maar dat onze gebeden ook waarlijk in het geloof, ziende op hem, mogen opgezonden worden, opdat ze ook werkelijk zouden kunnen opklimmen tot uw troon, vanwege de verdiensten van Christus. Heere, past het ons dan enerzijds om uw naam ootmoedig te danken dat u ons die weg wilde openen en dat u ons bekend maakt dat er in de hemel die troon der genade is en dat mensen daarheen mogen om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen? En hebben we in de Bijbel genoeg voorbeelden van mensen die die weg gegaan zijn en die niet beschaamd zijn teruggekeerd, maar die hun wens hebben verkregen en in ieder geval ook gehoor vonden bij u? Aan de andere kant, nu wij zulke ongelukkige mensen zijn, bidden en smeken wij u, leer ons bidden gelijk het betaamt. En schenk ons dan, o Heere, de geest die het ons alleen maar leren kan. Mogen we zo in afhankelijkheid tot u opzien en u ootmoedig vragen, Heere, woon in ons midden. Werk door uw woord en geest in ons midden. Als het woord gepredikt mag worden, laat het gepredikt mogen worden overeenkomstig uw goddelijke bedoeling. En als het woord beluisterd wordt, Heere, laat het door ons ook ontvangen mogen worden in het binnenste des harten. Mogen we er echt door onderwezen worden. Wilt gij de schriften openen en wilt gij ons verstand ook openen, opdat we de schriften mogen verstaan en wil ons hart ontsluiten, opdat wij de waarachtigheid en de waarheid en de kracht van uw woord ook innerlijk mogen ondervinden. Heere, wil alles weren wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten en wilt gij ons bewaren voor alle listen van de vorst der duisternis, de boze. We zullen ook in de geschiedenis die voor ons ligt van hem horen, van zijn verwoestend en van zijn vernietigend en van zijn ellendigmakend werk. En zoals hij toen was, Heere, zo is hij nog. En wat hij toen bereikte, dat zal hij nog zoeken te bereiken. En alleen in uw kracht kunnen we hem wederstaan en alleen gij zijt machtig om hem uit te werpen. Wilt u hem dan geen gelegenheid geven om zijn werk te doen? En wilt u ons voor hem en voor alles wat hij beoogt bewaren? En laat uw geest, de Heilige Geest, zo beslag leggen ook op ons denken, op ons spreken, op heel ons bestaan, dat we betrokken mogen zijn bij het woord dat u ons laat verkondigen. Denk zo aan ons en aan hen die niet met ons naar de kerk konden komen. U kent ze allemaal in hun noden, in hun behoeften, in hun zorgen, in hun verdriet. Heere, laat u vandaag niet onbetuigd. En als we dan ook speciaal voor diverse leden uit onze gemeente uw aangezicht mogen zoeken in voorbidding, dan denken we aan hen die in het ziekenhuis liggen, zuster van Kleven, zuster Knapen, de een met een heel andere kwaal dan de ander, de een die hoop heeft op herstel en al zal het mogelijk een enige tijd duren voordat dat herstel zich inderdaad ook voltrekt, maar bij wie het toch inderdaad nog uitzicht heeft, voor wie het toch inderdaad nog perspectieven heeft, Heere, zuster van Kleef, gedenk haar en herstel haar en geef haar uw gunst rijkelijk te ervaren en uw vertroostingen en uw nabijheid te genieten. Maar ook zuster Knapen, bij wie de perspectieven heel anders zijn, die dan nog wel behandeld wordt. En bij wie er nog wel het een en ander gedaan wordt, maar dat is toch meer symptoombestrijding dan dat er hoop op genezing uit voortkomt. Heren, u weet wat er in haar omgaat. Laat haar hart zich tot u mogen wenden en laat ze een schuilplaats bij u mogen zoeken en vinden. En geef dat wat er dan gedaan wordt inderdaad mag dienen om haar lijden te verminderen. Maar geef bovenal dat ze voorbereid mag zijn als die dag komt dat ze dit aardse leven moet verlaten. Laat voor haar de genade van de Heere Jezus Christus ook genoeg zijn, Heere. Wij bidden u ook voor onze broeder Alderliester, bij wie een ernstige ziekte geconstateerd werd, die nog wel verder onder behandeling zal zijn en die zich ook aan de dokter en aan de beslissingen van een dokter moet gaan overgeven en op die manier ook veel dingen uit zijn eigen handen moet geven en inderdaad de adviezen maar moet opvolgen. En voor wie dat natuurlijk een diepe beproeving is, Heere, ontfermt u zich ook over hem en laat hij zich niet alleen maar in handen van een dokter mogen stellen, maar laat hij zich mogen toevertrouwen aan uw genadige handen, om daar veiligheid te vinden. En wilt ge dan geven dat wat inderdaad ernstige bedreiging voor zijn leven vormt, door uw goede hand nog zou mogen worden afgewend en dat er middelen gevonden mogen worden om in deze omstandigheden nog baat te brengen. Denk aan hem en zijn vrouw en geef dat ze samen uw weg mogen gaan en op uw genade mogen letten en laten ook zij ervaren wat we zojuist ook voor een ander baden, dat uw genade hun ook genoeg zou mogen zijn. Heere, wij bidden u ook voor zuster Struik. Zij moest het meemaken dat er opnieuw inbreuk in de kring van haar familie gedaan werd door de onverbiddelijke dood. Er werd er een weggenomen uit haar kring. Troost en sterk in deze weg, Heere. En laat het ook in deze dagen in de familiekring ervaren mag worden dat er maar één adres is waar een mens werkelijk terecht kan, ook met zijn verdriet, en dat is bij u alleen. Heren, we erkennen uw goedheid dat u het met broeder Heijstek nog wel wilde maken en dat wat aanvankelijk reden tot veel vrees en zorg gaf, uiteindelijk ten goede bleek te keren en dat hij na een aantal dagen toch ook weer naar huis mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Heren, u weet wat er met hem aan de hand is, u kent zijn weg. Laat hij ook in het verdere als een toevlucht bij u de Heere zoeken en ondervinden dat gij aan hem wilt gedenken in uw gunst. We zien zo op tot u, Heere, met de noden van lichaam en ziel, van hen die we noemden, met name ook van hen die we niet noemden. Heere, laat ons aller hoop op u gevestigd zijn. En als we dan al geen aardse zorgen en moeite hebben op dit moment, laten we dan toch beseffen dat onze ziel van nature in ieder geval in grote nood is. En dat we zolang als we leven, ook al kennen we uw genade, nooit op eigen kracht verder kunnen. Maar altijd weer in diepe afhankelijkheid het oog op u de Heere hebben te slaan. Om uit uw genadevolheid, o Heere Jezus, bediend te worden. Zegen ons zo in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 38e psalm, de versen 15, 21 en 22. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En zie mij, Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. En dan ook het 22e vers. vandaag en ook volgende week zondag deze bekende geschiedenis van de Canaanese vrouw en haar komen tot de Heer Jezus en haar verhoord worden door de Heer Jezus samen gaan lezen. Ik heb overwogen hoe ik dat doen zou, u begrijpt, de geschiedenis, hoewel de eigenlijk bestaande uit een paar verzen, is toch rijk, geweldig rijk van inhoud. En we zullen ook wel ontdekken dat er heel wat onderwijs in gelegen is. En in verband daarmee heb ik overwogen om de geschiedenis in tweeën te knippen. En vanmorgen al in het eerste deel met u te bespreken en volgende week het tweede gedeelte. Maar ik weet niet of dat helemaal een verantwoorde methode is. Ik kon er eigenlijk niet zo heel veel mee beginnen. En wat ik toen besloten heb is om de geschiedenis vanmorgen in zijn geheel te lezen, waarbij de nadruk dan sterk zal vallen op de uitleg en waarbij de toepassing eigenlijk maar beperkt zal blijven, om dan volgende week, als de Heer ons dat geeft, eigenlijk alleen maar toepassing aan de hand van deze geschiedenis te brengen. We vinden hem op twee plaatsen in de Bijbel, in Marcus 15 en in Matthäus 15 en in Marcus 7. En u hebt gemerkt dat er nogal wat verschil is tussen de lezing van Marcus en die van Matthäus. Niet tegenstellingen, zoals sommigen dat wel zouden willen beweren, maar eigenlijk vult het ene relaas het andere aan en ook omgekeerd. Marcus zegt een paar dingen die Matthäus niet zegt en Matthäus zegt een paar dingen die Marcus niet zegt. En zo krijgen we een toch wat vollediger beeld dankzij het feit dat de Heilige Geest besloten had om deze twee evangelisten deze geschiedenis te laten weergeven. De Heer Jezus is voor een ogenblik vertrokken uit het gebied van Galilea. Hij is nog verder naar het noorden gegaan en is nu aangekomen in het grensgebied daar waar Galilea, waar het land Canaan in het noorden ophoudt en waar het overgaat aan de andere kant van de grens in het gebied van Tyrus en Sidon, van Fenicië. Hij is daarheen gegaan om een ogenblik zich te kunnen terugtrekken uit het gewoel en de drukte die er in het Galileese land steeds om hem heen was. Er waren nogal wat scharen die hem volgden. Er waren nogal wat mensen die aandacht vroegen. Er was nogal wat druk op hem uitgeoefend om die te helpen en die te helpen. Maar de Heer Jezus heeft meer te doen dan alleen de scharen het evangelie te verkondigen. Hij heeft met name ook zijn discipelen te onderwijzen in de taak die ze straks zullen moeten gaan verrichten. En om dat te kunnen doen, heeft hij een ogenblik van rust nodig. Hij samen met zijn discipelen, opdat hij hen zal kunnen gaan vertellen wat ze te wachten hebben. En als u een hoofdstuk verder leest, zowel in Matthäus als in Marcus, dan zult u ontdekken dat de Heer Jezus van plan is om zijn discipelen met name te gaan onderwijzen in datgene wat er met hem staat te gebeuren. Het lijden dat op hem komen zal. En het sterven dat daar weer uit voort zal vloeien. Daar heeft de Heer Jezus tot nog toe niet over gesproken, nauwelijks. Maar dat zal hij nu gaan doen. En daar heeft hij die periode van afzondering voor nodig. En daarom zo lezen wij in Marcus dat Jezus onbekend wenst te blijven. Op dat ogenblik. In die omgeving. Hij wil liever niet dat mensen weten dat hij daar is. Hij wil liever niet dat mensen nu ook weer tot hem komen met hun noden en met hun vragen en met al die andere dingen. Misschien is er ook nog wel een argument te ontlenen aan het feit dat de druk die op Jezus uitgeoefend wordt in de vorm van tegenstand, met name van de kant van fariseeën en schriftgeleerden, dat Jezus daar ook een ogenblik aan wil ontkomen. Het eerste deel van Matthäus 15, trouwens ook van Marcus 7, laat ons zien dat de Heer Jezus meer en meer in conflict gaat komen met de Joodse leiders. En dat de druk die zij op hem gaan uitoefenen, inderdaad hoe langer hoe zwaarder gaat worden. En dat hij daarom ook een ogenblik rust wil hebben, afzondering. Maar de Heer Jezus ondervindt dat hij niet verborgen kon blijven. Ook daar niet, in dat grensgebied. Hij heeft zich in een huis teruggetrokken, zo wordt ons verteld. Maar het bericht dat hij daar aangekomen is, heeft zich ook in die streek al snel verbreid. Met het gevolg dat een vrouw uit die omgeving toch naar hem toe gaat en toch een dringend verzoek aan hem gaat doen. Wie is die vrouw? Wij kennen haar als de Canaanese vrouw, zo noemt Matthäus haar. Marcus noemt haar een Griekse vrouw, geboortig afkomstig uit Syro-Fenicië, uit die streek dus. Zij woont daar waar de Heer Jezus nu gekomen is. En ze is, ik blijf even bij die uitdrukking die Matthäus gebruikt, zij is een Canaanese. Dat wil zeggen, ze is een afstammeling van de vroegere Canaanieten. De oorspronkelijke inwoners van het land, die allemaal onder het oordeel lagen. Die allemaal hadden behoren te worden uitgeroeid. Een heidense vrouw, niet iemand die bij Israël hoorde, niet iemand die ooit in haar voorgeslacht iemand heeft bezeten, die tot het huis van Israël behoorde. Ze kan niemand in haar voorgeslacht aanwijzen die de God van Israël heeft gediend. Ze heeft geen grootvader, niet eens een overgrootvader, ook geen bedovergrootvader, van wie ze kon weten dat hij de vreze des Heren deelachtig geweest is. Zij is een heidin. En van zulke mensen schrijft de apostel Paulus in het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs, dat zij zonder God zijn. Zonder hoop. Daarmee is haar geestelijke situatie getypeerd. Haar naam weten we niet. We weten ook niet of ze het in dit leven aardig kon doen, financieel gezien. We weten niet of ze getrouwd was of op dat moment nog getrouwd was. We weten alleen dat ze een Canaanese was, een Griekse, een Syro-Fenicische, een heidense. En we weten verder dat ze een kind heeft, een dochter. Marcus noemt haar een dochtertje. Leest u daar ook niet overheen. Het is kennelijk nog een klein meisje. Maar dat kind, misschien wel haar enigst kind, is een voortdurende zorg voor haar. Want dat kind is van de duivel bezeten. En niet zomaar een beetje. Niet zomaar dat je het af en toe eens merkt. Maar ze zegt in Matthäus, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Het is nog een ernstig geval ook. En nu weten we uit het evangelie, uit de evangeliën, dat dergelijke bezetenheid vaker voorkwam. We hebben met elkaar ook al eens stilgestaan bij die geschiedenis van die man die een heel legioen duivelen in zich had, die bezetene in het land van de Gadarenen. Trouwens, ik heb in uw midden ook wel eens het woord mogen bedienen over de maanzieke jongen, die ook demonische krachten in zich had werken. Wel nu, hier is dan ook weer zo'n geval van bezetenheid. Dat kind dat was in de greep van de duivel. En dat was duidelijk in de greep van de duivel, dat was zichtbaar, merkbaar in de greep van de duivel. Als je een parallel zou mogen trekken, dan denk ik aan die jongen, die maanzieke jongen zoals die genoemd wordt, waarvan de vader zegt dat de duivel hem soms tot dingen dwingt die levensbedreigend zijn. Soms gooit hij hem in het water, zegt hij, soms gooit hij hem in het vuur. En je begrijpt wat dat voor die vader betekend heeft. Altijd moest hij die jongen in het oog houden. Want hij zou zichzelf kunnen beschadigen en zo ernstig kunnen beschadigen dat zijn leven ermee gemoeid was. Misschien moeten we dat van dit meisje ook wel denken als die moeder zegt ze is deerlijk van de duivel bezeten. Dat de demonen in haar leven ook zo'n invloed hadden. Dat dat kind niet alleen maar allerlei onredelijke en irrationele dingen deed en zei, maar dat het misschien ook wel iedere keer pogingen tot zelfvernietiging ondernam. En dat het in haar gedragingen zodanig was dat die moeder dat kind ook geen ogenblik uit het oog kon verliezen. Ze moest er voortdurend op letten. En wat zag ze dan? Dan zag ze dingen in haar kind waar haar hart van scheurde. Wat moet het leven van deze vrouw ondraaglijk geweest zijn. En nu komt ze tot Jezus. Hoe komt ze er eigenlijk toe om tot Jezus te gaan? Marcus vertelt het. Ze had van Jezus gehoord. Want de geruchten omtrent de Heer Jezus en omtrent zijn werken en omtrent zijn wonderen waren ook in die streek doorgedrongen. In Marcus 5 lees je dat er ook uit die streek al naar Judea en naar Galilea gegaan zijn om te zien wat Jezus daar deed. En ze zijn teruggekomen en ze hebben het verteld. En niet alleen maar onder de Joden in die grensstreek, maar ook kennelijk is dat gerucht doorgedrongen bij de inwoners van Syro-Fenicië. Zij had er in ieder geval ook van gehoord. Van Jezus. Van zijn wonderen. En ze had ook horen vertellen dat Jezus in staat was gebleken gevallen van bezetenheid te genezen. Zo kwam de gedachte toen in haar op, zou hij dan ook in staat zijn om mijn kind te genezen? En dat had haar belangstelling gewekt. De nood waarin zij verkeerde, was aanleiding voor haar om haar toch anders naar die berichten van en omtrent de Heere Jezus te laten luisteren, dan wanneer er niks aan de hand geweest was in haar gezin. Dan had ze het misschien interessant gevonden, maar daarmee was alles gezegd. Maar nu luistert ze met de belangstelling van het hart van een moeder die zelf zo'n kind heeft. Maar al zou Jezus dat dan kunnen doen? Ach, hij is tot nog toe nooit buiten de grenzen van zijn eigen land gegaan, dat weet ze ook. Hij is altijd gebleven in Judea, in Galilea, onder zijn eigen mensen, onder de Joden. Dus de kans dat ze ooit met hem in aanraking zou komen, was toch wel heel erg gering. En toch hebben die geruchten haar niet alleen gelaten. En hebben haar niet met rust gelaten. En ze is toch gaan informeren. Bij mensen aan de andere kant van de grens. Bij Joden. En die hebben haar toch het een en ander verteld over de verwachting die er onder de Joden leefde. De Messiaanse verwachting. Dat er onder de Joden dat besef leefde omdat hun God dat in het oude verleden al beloofd had, dat er een tijd zou komen dat er een Messias zou komen en dat die Messias wonderen zou kunnen doen en dat die wonderen, dat die Messias genezingen zou kunnen verrichten en dat hij voor verlossing zou kunnen zorgen. En ze hebben die vrouw gewezen op allerlei passages uit het Oude Testament dat dat iemand zou zijn uit het huis van David. En zo is haar beeld omtrent de Heer Jezus vollediger geworden. Ze heeft niet alleen maar die geruchten gehoord van wat hij daar deed, maar ze heeft dat ook gecombineerd met wat ze van de Joodse kennissen begrepen had over de Messias en over degene die uit het huis van David zou komen. En er is in haar hart iets gaan ontstaan van een vraag van zou hij het dan misschien zijn? U zegt, hoe weet u dat? Wel, dat heeft ze zelf gezegd. Want als zij tot Jezus komt, en dan lees ik het weer in Matteüs, dan is het eerste wat zij zegt, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dan noemt ze hem bij die naam, die ze alleen maar uit de geschriften van het Oude Testament kan hebben geweten. Dan noemt ze hem bij die naam waaronder hij onder Israël bekend zou zijn. De zoon van David. Zou hij het dan inderdaad zijn? Zo heeft ze gedacht en overlegd in haar binnenste. En nu heeft ze, zo vertelt ons de geschiedenis, Jezus opgezocht. Want ze heeft nu gehoord dat hij tegen haar verwachting in en tegen de verwachting van iedereen in, toch niet alleen maar in Galilea weer was, maar nu zelfs in haar eigen buurt is gekomen. En waar ze dan ook mee bezig geweest is op dat moment toen het haar verteld heeft, is Jezus is in de buurt, waar ze ook mee bezig geweest is. Op datzelfde moment dat ze hoorden dat Jezus, over wie ze zoveel gehoord had en met wie ze zoveel in haar gedachten bezig geweest had, was. Dat Jezus in de buurt is. Ze heeft alles wat ze aan doen was laten liggen. En ze is de deur uitgegaan en ze is gaan zoeken. Ze is gaan zoeken waar ze hem vinden kon. Want van deze gelegenheid, deze zeldzame gelegenheid, deze gelegenheid die ze mogelijk maar één keer in haar leven krijgt, moet ze gebruik maken. En ze is gaan zoeken, en ze is gaan vragen, en op een gegeven ogenblik komt ze hem tegen. Kennelijk is Jezus onderweg met zijn discipelen voor een wandeling of wat dan ook. En ze vindt hem met zijn gezelschap. Onderweg. En dan laat ze er ook geen gras over groeien, maar dan is het onmiddellijk duidelijk dat ze maar met één doel gekomen is. En ze vraagt Jezus om ontferming. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En in één adem zegt ze erbij wat het grote probleem en de diepe ellende en de onpeilbare smart van haar leven is. Mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten. Help me als u. Heren, ter wille van mijn kind. Maar hoe dringend ze ook roept. En hoe hartelijk ze ook smeekt, ze krijgt geen eens antwoord. Hij antwoordde haar niet één woord. Alsof ze lucht is. Alsof hij helemaal niets gehoord heeft. Alsof die angstkreet en die roep uit de diepte hem helemaal niet bereikt heeft. Hij loopt gewoon door met zijn discipelen. En misschien blijft hij wel gewoon onderweg met zijn discipelen in gesprek. En hij laat die vrouw voor wat ze is. Niet één woord. Vindt u dat onbegrijpelijk? Onbegrijpelijk dat hij die gezegd heeft. Dat heeft hij toch gezegd. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hier net doet alsof die vrouw er helemaal niet is. En alsof het hem helemaal niet aangaat. Dat verdriet waar ze al jaren mee loopt. En die ellende waar ze bijna in zou stikken. Alsof het hem helemaal niet aangaat. En je zou toch zeggen, als iemand zo behandeld wordt, dat er geen één woord, niet eens een blik in haar richting komt, dan zal zo iemand toch wel de moed laten varen en ontmoedigd, totaal ontredderd terugkeren naar huis. En de conclusie moeten trekken, zie je wel, je hebt ijdele dromen gedroomd. Natuurlijk is die er niet voor jou. Want wie ben je eigenlijk? Een Canaanese. En toch, gemeente, er is geen denken aan dat deze vrouw naar huis gaat. Als ze er alleen al aan denkt om zo naar huis te gaan en zo weer naar haar kind terug te keren en zo weer verder te moeten. Terwijl Jezus vlakbij is. Oh nee, ze kan niet naar huis. Absoluut onmogelijk. En wat ze dan gaat doen, de een legt het anders uit dan de ander. Ik weet ook niet precies hoe je het verstaan moet, maar sommigen zeggen dat ze toen de discipelen is gaan aanporren. En dat ze de discipelen is gaan vragen, doe jij eens een goed woordje voor me? Is er nou geen mogelijkheid dat hij mij antwoord zal geven? Of dat de discipelen ook verder door haar ongemoeid gelaten zijn, maar dat ze toch rechtstreeks de Heer Jezus bleef aanroepen en bleef zeggen wat ze aanvankelijk ook zei, zonen Davids, ontferm u mijnen, denk toch aan mijn kind, het is zo zielig, het is zo echt, het is zo erg met dat kind en dat is al zo lang. Maar in ieder geval, wat ze verder ook doet, de discipelen worden het zat. En de discipelen doen voorbeden voor haar, maar vraag niet hoe. De discipelen zeggen tegen de Heer Jezus, Heer, help er dan maar gauw. En stuur er dan maar weg. Of misschien zeggen de discipelen, Heer, dit helpt ook niet, je kunt wel blijven zwijgen, maar stuur ze alsjeblieft weg, want ze roept ons na en onze rust is verstoord en wat moeten we met die vrouw? Het is notabene een vrouw uit deze omgeving, het is een Canaanese. In ieder geval, ze zijn het goed zat. En daar geeft de Heer Jezus wel antwoord op. Maar in de richting van die discipelen, alleen hij doet dat zo duidelijk en hij doet dat zo hardop dat die vrouw het ook hoort. En dan vertelt Heer Jezus eenvoudig dat hij haar niet zal helpen, hij zegt dat eigenlijk niet. Maar dat moet ze er dan zelf maar uit concluderen. Want hij is op dit moment in ieder geval niet gezonder dan alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daar heeft hij een opdracht voor, daar ligt zijn werkterrein in Israël, onder de Israëlieten. En die zijn er zelf ook erg genoeg ellendig aan toe, dat zijn verloren schapen, dat zijn schapen die geen herder hebben. Daar heeft hij zijn werkterrein en daar heeft hij zijn handen vol aan. Maar verder reikt zijn opdracht niet. Dus voor die vrouw, en laat ze dat dan maar horen en laat ze dan zelf de conclusie maar trekken, voor die vrouw heeft hij niets. Nou, dan weet ze het. En dat is nog ontmoedigender dan zwijgen. Want toen hij zweeg, toen kon ze nog denken tegen beter weten in eigenlijk, hij heeft het niet goed gehoord. Ik zal het nog een keer vragen. Maar als ze dan hoort via wat hij tegen zijn discipelen gezegd heeft, ik ben niet voor die heidenen, ik ben niet voor de Canaanieten, ik ben alleen maar voor de verloren schapen van het huis van Israël gekomen, dan weet ze het. Dan kan ze de conclusie trekken. En dan kan ze nu naar huis. Want er is voor haar geen hulp. En ze hoeft nergens op te rekenen. Dan gaat ze dan inderdaad weg. Nee, gemeente, je leert hier wel een aantal lessen. Ik hoop daar nog wel een keer op terug te komen. Ten aanzien van waarachtig bidden en worstelen met God. Maar die vrouw kan het niet opgeven. Ze kan het niet opgeven. Want ze weet, ik zei het zo pas al, hoe thuis is met dat kind van haar. En nu is Jezus hier en het is, Heere, ik laat u niet los. Tenzij ge me zegent. Jezus moet haar helpen. En ze zal nog een poging doen. En als je het nou goed leest in Matthäus, dan zie je dat ze nu van achter van Jezus vandaan, want ze heeft hem achterna geroepen, dat ze van achter Jezus vandaan komt en dat ze de vrijmoedigheid heeft om voor hem te gaan staan. En dan valt ze vlak voor hem op de knieën op de weg. En dan kan hij niet eens verder. Dan is zijn weg geblokkeerd. En dan zegt ze met grote aandrang, Eigenlijk maar een enkel woord. Heere, help me. Help me, net als die drenkeling. Die meer niet uit kan brengen. Maar dat is wel genoeg om te weten hoe het met die man gesteld is, nietwaar, die daar op het punt staat te verdrinken. Heere, help me. Eén woord maar. En je zou zeggen, het is bijna een wanhoopskreet. En dan is het hart van de Heere Jezus dan bewogen om ontferming te bewijzen? Gemeente, het hart van de Heere Jezus was allang bewogen om ontferming te bewijzen. Allang. Alleen hij heeft het nog niet getoond. En de manier waarop hij haar nu te woord staat, laat eigenlijk ook geen twijfel meer over. En moet haar inderdaad voor de derde keer teleurgesteld hebben. Want Jezus blijft bij zijn afwijzing. Hij gebruikt een illustratie. Hij heeft het zo pas gehad over de verloren schapen van het huis Israëls. Toen vergeleek hij de Israëlieten met schapen. Nu vergelijkt hij ze met kinderen. En hij zegt, die kinderen zitten aan de tafel. En voor die kinderen is voedsel. Ik ben voor die kinderen gekomen om hen voedsel te geven. En dat zet ik voor hen op de tafel. En ik kan dat brood van die kinderen toch niet nemen. En het de honden voorwerpen. Dan zou ik de kinderen tekort doen. Dat is toch niet betamelijk, dat is toch niet passend, dat kunt u toch begrijpen. Hij gaat nu argumenteren met deze vrouw en hij gaat zeggen dat haar verzoek eigenlijk geen enkele grond heeft. Dat ze geen enkel recht heeft om dit te vragen. Want zij is niet van de kinderen die aan de tafel zitten. En het brood dat hij komt uitdelen, dat is nooit voor haar bestemd geweest. En hij kan toch niet van datgene wat hij de kinderen moet geven nu aan haar schenken, om dan straks tot de conclusie te komen dat hij voor de kinderen niet eens genoeg meer heeft. En zonder dat hij het erbij zegt, kan die vrouw nu voor zichzelf de conclusie trekken, ja nee, dan is het ook niet voor mij, dat is redelijk. Ik ben geen Israëlitische, in mijn voorgeslacht al niet, nooit geweest. Ik moet dat toegeven dat ik er buiten sta en als hij alleen maar voor de kinderen wat heeft, dan moet ik ook niet zo brutaal zijn om te vragen of ik wat van de kinderen mag krijgen. Duidelijk, niet waar? Duidelijk. En dan is er echt helemaal niks meer te hopen voor deze vrouw. En toch heeft ze nog een weerwoord. Ze moet toegeven, Heere, u hebt gelijk. Ik ben maar een hond. Ik sta er buiten. En in de ogen, nou dat weet u ondertussen wel, in de ogen van de Joden, werden de heidenen beschouwd als honden. En ze moet ook toestemmen dat het niet passend is om het brood van de kinderen te nemen en het van de tafel af te pakken en het die honden voor te werpen. Dat is niet betamelijk. Jezus heeft gelijk. Helemaal gelijk. En ze moet zich aan dat woord van Jezus helemaal onderwerpen. En ze doet het ook en ze zegt, ja Heere, het is ook zo. Het is ook zo. En toch, ze heeft goed geluisterd. Al was haar ziel overstelpt in haar. Het is haar toch niet ontgaan dat de Heere Jezus haar in dat woord wat hij zo pas gaf, een klein beetje hoop overliet. Hoe dan? De Heere Jezus gebruikte niet het gewone woord voor hond. Maar hij gebruikte het verkleinwoord. Hondje. Inderdaad, de grote honden die zijn op straat, die zwerven de straten af. En daar kun je best bang voor zijn, voor die zwerfhonden. Maar hondjes, die kleintjes, die werden wel eens toegelaten in huis. Daar mochten de kinderen wel eens mee spelen. En als de kinderen aan tafel zaten, dan zochten die hondjes een plekje onder de tafel. En daar zaten ze geduldig te wachten. Totdat er wel eens een kruimel op de grond viel. En die kruimel die was dan voor hen. Daar waren zij goed mee. En dat stond iedereen toch toe, nietwaar? Er was geen vader en geen moeder die tegen zijn kinderen zei, joh, die honden de deur uit, onder het eten willen we ze niet in huis hebben. Nee, die kleintjes die mochten daar wel rondscharrelen. En die kleine kinderen die mochten af en toe wel eens een kruimeltje op de grond laten vallen en kijken wat dat hondje ermee deed. En ze heeft begrepen dat Jezus met opzet niet over honden, maar over hondenkunst sprak. En dan trekt ze de conclusie. En het is een geloofsconclusie. En de Heer Jezus zegt dat straks ook. Vrouw, groot is uw geloof. Het is een geloofsconclusie als ze nou tegen de Heer Jezus zegt. Ja, Heer, ik moet het toegeven. Ik heb geen recht. Ik heb echt geen recht. Ik hoor er niet bij. Ik ben geen kind. Ik sta er echt buiten. Maar ik vraag u ook niet of u het brood van de kinderen afneemt. En of u mij er wat van wil geven, zodat de kinderen straks misschien tekort komen, dat vraag ik u niet. U weet toch ook wel dat er wel eens een kruimel op de grond valt. En dat de hondjes daar dan goed mee zijn. Heren, dat is alles wat ik vraag. Van uw overvloed. En dan is een kruimeltje voor mij echt genoeg. En dan heeft de Heer Jezus genoeg gehoord. Dan heeft hij genoeg gezien ook. Dan heeft hij het werk van zijn vader in deze vrouw gezien. Dan heeft hij het geloof waar ze uit spreekt en waar ze gedurig uitgesproken heeft. Maar wat al meer gegroeid is onder de beproeving die hij in haar leven stuurde. Dan heeft hij het geloof in haar ziel gezien. En dan hoort hij het geloof uit vooral dat laatste woord spreken. En hij zegt het ook, vrouw, groot is uw geloof. Om zo in afwijzende woorden van de Heer Jezus toch nog een bemoediging te kunnen ontdekken. Om zo, als Jezus een aantal keren gezegd heeft, is voor u niet, toch in wat Jezus en in de manier waarop hij het gezegd heeft te kunnen ontdekken, dat hij een venstertje openliet. En om daardoor naar binnen te gaan. Ja, dan heeft de mens geloof. Dan heeft hij groot geloof. En dan geeft hij haar antwoord. En dan geeft hij haar in één keer het volle antwoord. En dan stuurt hij haar naar huis met de wetenschap dat de duivel er al uit is. Uit haar kind. Dat haar kind gezond is. Dat ze haar wens verkregen heeft. U geschiede gelijk gij wilt, zegt hij, zo lezen we het in Marcus. U geschiede gelijk gij wilt. En wat wil die moeder? Oh, die moeder die wil dat dat kind beter is. Die moeder die wil dat de duivel eruit is. U krijgt uw gun, u krijgt uw zin, u krijgt uw wens, zegt Jezus. En dan kan ze naar huis gaan. En dan doet ze de deur open. En dan loopt ze de slaapkamer in en dan ziet ze haar kind liggen. Maar helemaal rustig. Er is niets meer dat erop wijst dat de duivel dat kind nog benauwd en beangstigd en vreemd doet zich graag gedragen. Ze liet als ze ziet dat kind liggen rustig op bed. Ja, en dan mag u er verder zelf over nadenken wat er toen tussen die twee is gebeurd. Hoe die moeder dat kind terugkreeg. En hoe dat kind in normale omstandigheden met die moeder kon gaan leven. En dan mag u zelf wel voor uzelf gaan nadenken hoe die moeder dat kind dat verteld heeft en wie de Heer Jezus nou was. Gemeente, ik zei het al, er zijn vele toepassingen te maken uit deze geschiedenis. Het is altijd een boeiende, ontroerende geschiedenis geweest, maar ook een geschiedenis vol onderwijzingen. Maar ik zei u ook zo pas, ik heb vanmorgen maar tijd om een enkele toepassing te maken en de rest, dat hopen we dan uitvoeriger te doen volgende week zondag, als God ons het leven spaart. We zien, en dat is de enige toepassing die ik maak, en dat is maar een gedeeltelijke toepassing, er zit veel meer in, maar houdt u me dat ten goede. We zien hier wat een van de voornaamste bedoelingen is als God beproevingen in het leven van mensen stuurt. Laten we het daarbij houden. Dat we hier les krijgen in het onderscheiden van een van de voornaamste bedoelingen die de Heere heeft als hij in het leven van mensen beproevingen en teleurstellingen en tegenslagen zendt. Dat moet wel een verschrikking geweest zijn voor die vrouw om zo'n kind te moeten grootbrengen. En wat denk je dan als je aan de toekomst denkt van zo'n kind? Nou kun je er nog voor zorgen met alle gebrek. Maar straks val je als moeder ook weg en hoe zal het dan gaan met zo'n kind? En dan zijn er voorbeelden uit de omgeving of ergens verder weg van bezetenen. Je moet er toch niet aan denken dat je kind zo door het leven moet gaan. Altijd onder de macht van de duivel. Altijd beheerst door een onreine geest. Moet er wel een ontzaggelijk zwaar leven geweest zijn voor die vrouw. Om van zo dichtbij, bijna dagelijks, de werken van de duivel te moeten aanschouwen. Het verwoestende werk van de boze. En daar altijd weer machteloos tegenover te staan. En je kind er niet van kunnen helpen, van kunnen genezen. Altijd weer die machteloosheid. En hoe lang zal het al geweest zijn? En toen hoorden ze van Jezus. En tegenover de berichten die ze omtrent de Heer Jezus hoorden, stond ze niet onverschillig. Want begrijpt u wel, door die kwaal van haar kind en door die beproeving in het leven van die moeder en door die grote teleurstelling en die tegenslag en die desillusie, om zo'n kind te hebben. Als je een kind krijgt, dan hoop je daar toch het beste voor. En dan zou je toch ook graag zien dat zo'n kind gezond opgroeit. En dat je zo'n kind groot mag zien worden. En dat zo'n kind bekwaam is straks om welke plaats dan ook in de maatschappij in te nemen. En dan is het toch een ontzaggelijke desillusie als je je kind zo tot een ruïne onder de macht van de duivel ziet verworden. Maar u ziet wel, door die ervaringen heen heeft God een stukje voorbereidend werk gedaan in het leven van die vrouw. En toen ze de boodschap omtrent Jezus hoorde, toen kwam er een verlangen in haar hart om hem te leren kennen, om hem te ontmoeten, omdat hij kennelijk in staat is om dat wonder te verrichten. En toen ze meer en meer ging begrijpen dat hij wel eens de beloofde Messias kon wezen. En toen in haar geest die overtuiging plaatsvond, die blijkt als zij straks tot hem spreekt dat hij de zoon van David is. Toen was dat alles genoeg om haar op het eerste gerucht als Jezus in de buurt is, haar ertoe te brengen om naar Jezus uit te gaan. En dan zo dat ze bij haar gaan naar hem vast. Besloten is om hem dringend om hulp te smeken. En als hij op het eerste horen geen antwoord geeft, om toch vol te houden. Ik laat u niet los, tenzij ge me zegent. En achter dat gaan tot Jezus en achter dat roepen aan Jezus en achter dat smeken en achter dat volhouden wat we met elkaar nu gezien hebben in deze geschiedenis, lag dus haar nood. Stel nou eens voor dat dat kind helemaal gezond was. Dat dat kind niks mankeerde. Ja, goed, de kinderziekte. Maar dat valt allemaal wel mee. En stel nou eens voor dat er toen een buurvrouw naar haar gekomen was en gezegd had, joh, ik heb daar verhalen gehoord omtrent Jezus en die kan zieken genezen en blinden het licht in de ogen weer geven en bezetenen herstellen. Oh, interessant. Dat is mooi. Dat is fijn voor die mensen als ze zo door Jezus geholpen werden. Dat zou haar reactie geweest zijn. En als ze dan hoort een poosje later dat Jezus in de buurt gekomen is. En dat de buurvrouw zei, nou heb ik toch gehoord dat Jezus van Nazareth hier in de buurt gekomen is. Nou, ze gezegd hebben, oh, is die nou in deze buurt? Maar ze zou doorgegaan zijn met haar werk, want ze had geen enkele aandrang om naar hem te gaan. En om hem een verzoek te doen voor haar kind, want haar kind was niet in nood. Haar kind had geen hulp nodig, haar kind was niet bezeten, haar kind was niet blind, haar kind had geen enkel gebrek. Dus waar zou ze voor naar Jezus gegaan zijn? Voelt u wel? Zolang een mens zijn nood niet kent, betekent het evangelie van de Heere Jezus niet zoveel voor hem. Dan kun je jezelf nog aardig helpen. En er zijn maar al te veel mensen die zichzelf nog kunnen helpen, omdat ze hun nood nog nooit gevoeld hebben. En omdat het eigenlijk ook nog nooit echt nood in hun leven geworden is, zelfs niet eens in het natuurlijke. En zelfs in het natuurlijke gaat alles nog voor de wind en voorspoedig en je leven gaat zomaar geleidelijk aan en je hebt niet te veel zorgen en niet te veel moeite. En dan kun je nog wel een christelijke naam hebben en dan kun je nog wel voor de vorm ook nog bidden en Bijbel lezen. Maar dat is echt vorm, het staat allemaal buiten je leven. Er is eigenlijk in je leven niet eens plaats voor. Je hebt dat nou godsdienstig als een soort gewoonte je aangewend. Maar ach, het gebed is niet diep en bijbellezen dat gaat vluchtig en naar de kerk gaan, je zit er in poosje en je vergeet het ook weer, want er zijn na de kerkdienst zoveel andere dingen weer. En zo gaat dat van de ene week in de andere, zeg maar eens of het zo niet is. En dan kon het wel eens een zegen wezen, zelfs in het uiterlijke, zelfs in het natuurlijke, als de Heere dat bed waarop u zo rustig kunt liggen, dat bed van valse gerustheid is een keer gaat schudden. En als hij die lakens en die dekens waar u zo behagelijk onderweg gescholen ligt, is een keer in een ruk van u aftrekt. En als hij eens in één keer in uw leven op een gegeven ogenblik de moeite en de nood werkelijk een plaats geeft, dan kan tegenslag en beproeving, dan kan een ziekte, dan kan een plotseling sterfgeval, dan kan een schrik, dan kan een teleurstelling, dan kan dat nog wel eens een keer beweging brengen in dat rustige leventje dat zomaar langzaam voortglijdt naar het eeuwig verderf. Die vleeselijke gerustheid. Dat je wel weet dat je sterven moet, maar je denkt er niet aan. Dat je wel weet dat je God ontmoeten moet, maar je denkt er ook niet aan. Dat je wel weet dat je zondaar bent, maar deert je eigenlijk niet. Dat je wel weet, maar je verandert er niet van. Dan kon het wel eens een zegen zijn als de Heer eens zegt tegen je, hou eens even. En als er tegenslag komt, zou je maar liever zo doorglijden. Straks naar het verderf. Zou het niet een nuttige zegen van de Heere kunnen zijn als de Heere ons daarin verhindert? En dat hij ons eens echt een ogenblik stilzet. En je er nadrukkelijk bij bepaalt dat het hier beneden niet is. En dat je hier geen blijvende stad hebt. En dat er toch een dag komt dat je voor God moet verschijnen. En dat je dit allemaal achter moet laten. Zou het geen zegen kunnen zijn als de Heere je de rust is opzij. Zodat je niet verder kunt en God te voet moet vallen. En tot de Heere uitgedreven wordt door die nood. Zoals die vrouw door haar nood tot Jezus uitgedreven werd. En als je dan van Jezus mag horen. Van de helper in de nood. Dan brengt de Heer niet alleen maar nood in je leven, maar dan geeft hij je tegelijkertijd ook de boodschap dat er doen aan is. En dat er een helper is en dat je een adres krijgt waar je je mag vervoegen met al je noden. En waar je je hart mag uitstorten. Zou het geen zegen van de Heer zijn als hij het leven van sommigen van u eens een keer echt ondersteboven gooide. zodat we eens recht gingen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Wij zijn van die rustzoekers, van die mensen die maar liefst zo ongehinderd voortgaan. En als het eens een keer anders gaat worden in ons leven en de storm steekt op en de grond begint te beven onder je voeten, dan hebben we nou bedenkingen tegen de wijsheid en de goedheid van de Heere. In plaats dat we dan de vraag stellen, Heere, wat hebt u hiermee voor? En in plaats dat je dan de nood tot een deugd gaat maken in die zin, dat je er God mee gaat nodig krijgen. Als alles zo voor de wind gaat, ach, wat betekent het evangelie dan? Zeg eens, wat betekent Jezus? Wat betekent zijn genade dan? En wat er in het natuurlijke gebeurt, gemeente, als de Heer een mens door de weg waarin hij in zijn voorzienigheid met zo iemand gaat, aan het schudden brengt. Eigenlijk is het in het geestelijke niet anders. Want als we ooit tot het besef zullen komen dat de Heer Jezus de enige en waarachtige zaligmaker is. En als we de Heer Jezus ooit echt zullen gaan nodig krijgen om onze zonde zieke ziel te genezen. En als het ooit zover zal komen dat er een oprecht gebed uit onze ziel opstijgt. Zonen Davids, ontferm u mijner. Niet mijn dochtertje is deerlijk van de duivel bezeten, maar ik ben zo verloren zondaar. Ik ben een mensenkind die de duivel ben toegevallen en ik kan mezelf er niet uit bevrijden. Zal het ooit zo ver komen dat de mens de Heere Jezus echt gaat aanroepen en aanlopen en nodig krijgen en zijn genade en zijn ontferming gaat afsmeken om schuldvergeving van hem te ontvangen en vernieuwing en reiniging van zijn bestaan. Dan moet je die nood wel leren kennen. Dan moet het wel een vraag in je ziel geworden zijn als de Heer je gaat ontdekken aan zonde en schuld. Is er nou nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Anders vraag je toch niet naar Jezus. En hoe pijnlijk de ontdekking dan soms ook kan zijn. En hoe vernederend het voor een hoogmoedig mens van nature ook is als de Heere hem erbij gaat bepalen dat er niks van hem deugt. En hoe pijnlijk het ook is om gewaar te worden dat uit ons, dat is in ons vlees geen goed woont. En dat je nooit iets anders voort kunt brengen dan ongerechtigheid. En dat je nooit iets anders kunt doen dan jezelf toorn vergaderen als een schat. Hoe pijnlijk dat ook is. Het is wel Gods middel om een mens daar te brengen waar hij uiteindelijk komen moet. Want als God in zulke omstandigheden, zoals hij bij die vrouw dat ook deed, zo'n zondaar van Jezus doet horen. En dat doet hij. Daar is het evangelie nou voor bedoeld. En daar mogen we het evangelie nou voor horen. Als de Heer in zulke omstandigheden die naam van Jezus gaat noemen. Weet je, dan klinkt die naam heel anders dan voor die tijd. Want dan krijg je belang bij hem. En dan klinkt dat evangelie heel anders dan voor die tijd. Want toen, ja, toen nam je er kennis van, maar je had het niet nodig. Maar nou is het een middel dat God aanwijst om inderdaad aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En wat werkt dat dan uit? Ja, dan gaat de mens toch werkzaam worden. Dan gaat hij er toch mee bezig zijn. Dan drijft hem dat toch uit tot de Heere. Dan kan die vrouw het in huis niet meer uithouden. En zeker als ze dan weet dat hij in de buurt is. Dat Jezus van Nazareth, zoals Bartimeus dat ook hoorde, voorbij gaat. In zijn buurt is. Dan moet je er toch gebruik van maken. Dan is het toch, Heer, ik laat u niet los. Zonen Davids, ontferm u mijner. Om dan, en daar ga ik verder niet op in. Al is het dan nog in de weg van verdere beproevingen, van aanvankelijke afwijzingen, van aanvankelijk zwijgen van zijn kant, om dan toch steeds weer moed te grijpen en met het geschonken geloof te geloven. Ook als er bijna niks meer te geloven over lijkt te zijn. Om dan zo in die weg te ervaren dat de Heere zijn eigen werk bekroont. En dan met de dichter te kunnen zeggen, ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Amen. Psalm 59, het tiende vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij erkennen uw goedheid, die we ook vanmorgen weer hebben mogen ondervinden. Toen de schriften geopend voor ons lagen, toen we mochten lezen en onderzoeken in dat woord. En toen gij door dat woord ook tot ons wilde spreken. Heer, een geschiedenis vol wonderen, een geschiedenis vol les, een geschiedenis vol geestelijk onderwijs. Al hebben we er eigenlijk maar één speciaal van gezien. Maar ook die ene les is al nuttig, Heer, om dat in ons leven te leren. Wie is Jezus voor ons en hoe leren we hem kennen? En wat voor middelen gebruikt u daarvoor? O, zo menigmaal ook middelen die helemaal tegen ons eigen begeren in zijn, om een mens zijn afhankelijkheid en zijn nood recht te leren kennen. En zeker ook in geestelijk opzicht. Als gij er ons van gaat overtuigen dat we verloren liggen, dat we schuld hebben en dat we onszelf niet helpen kunnen, dat het hopeloos is, dat niet alleen anderen van de duivel bezeten zijn, maar dat wij ook de boze zijn toegevallen en hem ingang en toegang gegeven hebben tot ons hart en dat hij zoveel macht en invloed over ons weet uit te oefenen en dat we onszelf uit zijn greep ook niet kunnen bevrijden en dat we onszelf verkocht hebben onder de zonde. O God, en dan Jezus, zijn naam, zijn evangelie, zijn wonderwerken, zijn almacht, zijn offer, zijn gerechtigheid, zijn voorbidding. Dat worden allemaal kostbare juwelen. En de ziel wordt begeerig, och dat ik hem ken. Heren, wij bidden van uw heilig, uw woord aan ons hart. En als er tegenslagen zijn en als gij het nodig en nuttig keurt om ze te zenden, Heere, laat er dan geen verharding optreden, maar laat het bij de ons dezelfde uitwerking mogen hebben als dat het bij deze vrouw en moeder had, toen zij van Jezus hoorde. Toen moest ze naar hem toe. Laat dat ook de vrucht zijn van de beproevingen die er in een mensenleven kunnen komen. Ziekte, zorg, tegenstelling, wat dan ook. Heren, wij vragen u, gedenk ons in uw genade. En geef ons ook volgende week gelegenheid om deze geschiedenis verder te lezen en te overdenken. Spaar ons en draag ons. Breng ons ook vanavond weer bij elkaar. En wilt u ook uw zegen gebieden aan de bijzondere kerkdienst van vanmiddag, waarin broeder Baan hoopt voor te gaan. Sterk hem tot die taak die hij zich gesteld ziet. En geef dat het woord zoals hij het door mag geven ook harten mag raken en zegen mag dragen. Gedenk ons allen, Heren, en vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 34, de versen 3 en 11. Zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. En de Heer verlost en spaart. Zij met u allen. Amen.